Deel 1. Zelfkennis als voorwaarde voor de nieuwe menswording. Hoofdstuk 1, pagina 3. De komende nieuwe mens. Velen onze lezers zullen wel eens kennis genomen hebben van occulte of volkenkundige speculaties over de komst van een nieuw mensenras op aarde en over de aard en de eigenschappen van dat ras. Inderdaad zijn er in de loop van reeksen van duizenden jaren telkens nieuwe mensenrassen verschenen en weer uitgestorven. En de toekomstige, dialectische openbaringen zullen daarop ongetwijfeld geen uitzondering maken. Er zijn op onze dialectische planeet steeds gebieden die in volstrekte zin smeltkroezen der volkeren genoemd kunnen worden. En het is uit zulke smeltkroezen dat uiteindelijk, na vele louteringen, nieuwe rassen zullen opwaken in de tijd. Wanneer kosmische revolten tot ontwikkeling komen en gehele vaste landen verzinken gaan en vele andere rampen een einde maken aan het leven van tallozen, dan zijn er altijd mensen die aan zulke catastrofen ontkomen en ook deels opzettelijk van tevoren in veiligheid worden gebracht. Dat wil zeggen, zij worden naar veiliger oorden overgebracht. Het is nu uit deze laatste overblijfsels der dialectische mensheid dat nieuwe rassen worden gecultiveerd, die op den duur aan allebei een kosmische revolte omgekomenen opnieuw gelegenheid geven tot incarnatie te komen. Hoe zulk een wederbevolking van een gereinigde aardbol in haar werk gaat, zult u zeker fragmentarisch wel gelezen hebben. Talloos zijn de legenden en mythen die daarvan verhalen. Men denke bijvoorbeeld aan het verhaal van Noach, die, ontkomen aan de vloed, wedervaste grond vindt op de berg Ararat en met zijn gezin basis wordt voor een nieuwe wereldbevolking. Dit verhaal van Noach komt in de een of andere vorm in de mythenschat van vrijwel alle volkeren voor. Zo draait het wiel van de tijd door jaren, eeuwen en eonen. En met recht kan de wijze prediker zeggen, al wat is, is reeds geweest in de eeuwen die achter ons liggen. En dit geldt ook met betrekking tot het komen en gaan van de mensenrassen. In diepste wezen zijn dat geen nieuwe rassen, in de letterlijke betekenis van het woord, doch een terugkeer van oude rassen of van vermengingen daarvan. Het zijn steeds dezelfde dingen, feiten en mensen, die in de gestadige wentelingen der dialectiek onophoudelijk de revue van het actuele gebeuren passeren. En wanneer wij u nu gaan spreken over de komende nieuwe mens, dan mogen het u terstond duidelijk worden dat wij geenszins de bedoeling hebben u te gaan inlichten over een komend dialectisch mensenras. Omdat, zoals gezegd, ieder nieuw ras dat tot dialectische openbaring komt, reeds geweest is in de eeuwen die achter ons liggen. Zodat het een volstrekte waan is daarbij te spreken van nieuw. Zelfs als het nieuw zou zijn, zou toch een dergelijke rasopenbaring niet belangrijk zijn voor leerlingen van de moderne geestenschool. Immers wij streven naar bevrijding uit de eindeloze ommegang in de tijd en streven naar het oorspronkelijke leven van het Koninkrijk Gods dat niet van deze wereld is. Neemt daarom onze uiteenzettingen over de komende nieuwe mens in volkomen en werkelijk nieuwe zin te verstaan, want wij zijn daarbij in geen enkel opzicht op occulte of volkenkundige wetenschap gericht. Wij vestigen er echter uw aandacht op dat ook in de zuivere, absolute, heilige taal sprake is van een nieuw mensenras, doch hier in zeer uitzonderlijke zin. Dit nieuwe ras staat onder verschillende namen bekend. Soms spreekt men van de komst van het volk Gods op aarde. Dan weer over de Una Sancta, van een heilige broederschap en op vele andere wijzen. Ge zult dit zeker weten, doch moet dit alles in de juiste zin begrijpen om allerlei vergissingen te kunnen vermijden. Er is een heilige broederschap, de universele broederschap, de broederschap van het oorspronkelijke rijk. Doch in de zojuist genoemde aanduidingen van de heilige taal wordt meestal die broederschap niet bedoeld. Nee, met nadruk wordt de aandacht gevestigd op de vorming van een geheel nieuwe broederschap, een geheel nieuwe Una Sancta. Als wij, tot goed begrip, de problemen die hiermee de annex zijn, even tijdruimtelijk beschouwen, zien we aan de ene zijde de dialectische wereld en mensheid en aan de andere zijde het Koninkrijk Gods en zijn bewoners. Tussen deze beide werelden gaapt een wijde kloof die tijdruimtelijk onoverbrugbaar is. Mensen en rassen van vlees en bloed van de gewone dialectische natuur kunnen deze kloof niet overtrekken. Daarom draait in de dialectische wereldorde het gehele leven als een wiel om de eigen as, in onophoudelijke terugkeer, in eindeloze herhaling. Nu weten wij dat de broederschap van het andere rijk de gevallen en gevangen mensheid tracht te verlossen en zij onderneemt daartoe een arbeid, waarvan de aanzichten in de geestenschool voortdurend besproken en bestudeerd worden. Velen in deze wereld reageren met ernst en toewijding op de suggesties der universele broederschap. Wij weten niet hoeveel het er zijn, doch dat zij er zijn is zeker. Wij weten niet in welke landen zij wonen en tot welke volkeren en rassen zij behoren. Doch met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunnen wij aannemen dat in nagenoeg alle landen dergelijke reagerenden woonachtig zijn. Velen tonen eigenschappen en gerichtheden zoals wij die eveneens in onze school aantreffen. Al deze mensen uit die gehele bonte verscheidenheid van landen en volkeren zullen op een bepaald moment in de wereldhistorie uit al die landen en hemelstreken tot één gemeenschap worden verbijzonderd en tot een zeer exclusief ras tezamengevoegd dat zich niet zal kenmerken door het bewonen van een bepaalde landstreek op aarde, doch dat aan het verderf der dialectische wielwentelingen zal worden ontheven en het wonder volbrengen heen te trekken over de onoverbrugbare kloof naar het verloren vaderland. Het is op deze wordende nieuwe gemeenschap dat de heilige taal doelt. Daar de tijd voor zulke rasvorming nu in de dagen onzer jaren aangebroken is, is het onze taak uw aandacht daarop te vestigen en met u na te gaan hoe dit alles zich zal voltrekken en de aanzichten van heel deze wondere ontwikkeling te bestuderen. Allereerst is het onze bedoeling deze zeer uitzonderlijke en wonderlijke manifestatie en ontwikkeling van een geheel nieuw, niet-dialectisch mensentype in deze wel-dialectische wereld van de mystiek-filosofische kant te benaderen. Vervolgens zullen wij dan nagaan op welke wijze dit alles mogelijk is en tenslotte welke uitkomsten wij naar aanleiding daarvan kunnen verwachten. In de eerste brief aan de Thessalonicenzen spreekt Paulus over het nieuwe ras der bevrijding, zeggende: wij willen u niet onkundig laten wat betreft hen die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen, die van deze dingen niets verstaan. Want indien wij weten dat Jezus gestorven en opgestaan is, zo zal God ook hen die in Jezus ontslapen zijn, door Jezus met hem wederbrengen. Want dit zeggen wij u, wij levenden, die hier in de stofsfeer achterblijven, tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. De Heer zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank van een bazuin Gods, nederdalen van de hemel. En zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. En daarna zullen ook wij, stoflevenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken weggenomen worden, den Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen wij voor altijd met den Heer zijn. Deze mystiek-transfiguristische taal, die helaas door eeuwen natuurreligieuze praktijk als het ware is doodgepreekt en door tallozen als gold het een privaat bezit wordt misbruikt, bevat het gehele wordingsschema der nieuwe Ecclesia. Ten eerste blijkt eruit hoezeer, in overeenstemming met de transfiguristische wijsbegeerte, de levensverblijven in en van de spiegelsfeer ook door Paulus niet worden aangezien als hemelse gewesten. Zowel de spiegelsfeer als de stofsfeer der dialectiek zijn voor hen die in werkelijke binding met de Christus-hiërarchie zijn gekomen slechts tijdelijke verblijven. Allen die in werkelijk transfiguristische zin in het proces der nieuwe wording opgenomen zijn, al is dit nog slechts in een zeer elementair stadium, dienen dan ook iedere vorm van bedroefdheid en ieder gevoel van eenzaamheid te laten varen. Zulke gedragingen, die normaal geacht kunnen worden voor de gewone natuurmens, zijn een volstrekte waan voor hen die in Christus licht vrijgemaakt zijn. Ieder proces heeft natuurlijk een begin. En als u eenmaal klaar zult inzien hoezeer het proces van heiligmaking dat wij bedoelen lijfelijk ingrijpt op en in de gehele micros van de mens, hoezeer dit proces biologisch en structureel tot in iedere vezel van het wezen bevestigd wordt, dan zult ge absoluut klaar weten dat reeds het begin van dit proces vrijheid betekenen moet. Het afgescheidenheidsbesef, die totale ervaring van verbrokenheid, is naar de gewone natuur zeer normaal, doch in het licht der vernieuwing hoogst abnormaal. Wie dit weet, begrijpt tegelijkertijd dat het er niet toe doet aan welke zijde van de sluier des doods een mens leeft en is, wanneer eenmaal de binding der absolute vrijheid verkregen is. Wie uit de stofsfeer vertrekt zonder die binding, zal tot incarnatie moeten terugkeren. Doch wie die binding bezit, behoeft niets meer te vrezen. Het wiel der dialectiek zal zo iemand niet meer terug kunnen sleuren en geen enkele spiegelsfeer invloed zal hem nog kunnen begoochelen. Hoewel daarover tot nu toe niet veel gesproken is, dient u te weten dat de geestenschool ook achter de sluier des doods werkzaam is en ook daar met vele genadegaven toegerust voor haar leerlingen zorgt. Door de geheel andere verhoudingen en toestanden waarin de school aan gene zijde werkzaam is, zijn heel wat moeiten die wij hier kennen, daar geheel en al weggevallen, zodat de leerlingen daar in volstrekte, ongestoorde rust kunnen voortgaan met het proces waarmede zij in de stofsfeer begonnen zijn. Daarom is het zeker dat wij, wanneer wij van hier gaan, elkander straks weer zullen ontmoeten. Het is noodzakelijk dat u hiervan niet onkundig zijt en daarom ook bij het verscheiden van een vriend of vriendin geen spoor van droefheid zult tonen, zoals andere mensen die van deze dingen niets verstaan. Integendeel, er dient bij ons een grote blijdschap te zijn wanneer wij serieuze medeleerlingen voor ons uit over de drempel des doods heen zien stappen. Zij worden genoemd ontslapenen naar de natuur. Een naar de natuur ontslapene is maar niet zo zonder meer een mens die het stoffelijke lichaam heeft afgelegd, doch hij wordt reeds ontheven aan iedere dialectisch natuurlijke greep en invloed. Zulke mens wordt bij zijn heengaan uit de stofsfeer overgebracht naar een gebied dat naar wezen en vibratie buiten de spiegelsfeer gelegen is. In deze zin dient ge de uitdrukking in Jezus ontslapen te verstaan. Doch let wel, een ontslapene is nog geen opgewekte. De opwekking geschiedt eerst aan het einde van het proces waarin de ontslapene zich bevindt. Opgemerkt dient te worden dat de toestand van het naar de natuur ontslapen zijn ook bereikt kan worden terwijl men nog in de stofsfeer leeft. Het is de toestand van totale ikverbreking, zoals wij die dikwijls besproken hebben. Het voordeel van het ontslapen zijn boven de toestand van ikverbreking in de stofsfeer mag duidelijk worden geacht. Immers, de in Jezus ontslapen mens is het dialectisch stoffelijke lichaam met zijn etherisch dubbel reeds voorgoed kwijt en kan rustig voortbouwen op de verkregen beginselen der vernieuwing, terwijl de ik-verloren stofsfeer mens vrijwel iedere minuut nog rekening te houden heeft met de aanwezigheid en de eisen van een stoffelijk organisme dat tot de natuur des doods behoort. Daarom is het ook duidelijk dat de ontslapenen de stofsfeerleerlingen zullen voorgaan in het proces der vernieuwing, zoals Paulus verklaart. Want zij zullen dit proces in sneller tempo kunnen voltrekken. Het is in het voorgaande onze bedoeling geweest u bewust te maken van het feit dat, te midden van de gewone mensheid, uit alle landen en volkeren der aarde zich een nieuw volk aan het vrijmaken is. Een volk Gods, een schare die niemand tellen kan. Dit volk dat zich in de stofsfeer openbaart en daarvan uitgaat, heeft de dood in geen enkel opzicht meer te vrezen. Integendeel, het sterven is hem gewin. Dit volk wordt gereed gemaakt voor een zeer bijzondere reis. Een reis die Paulus aanduidt als den Heer tegemoet gaan in de lucht. Dit reizen den Heer tegemoet in de lucht is een universele uitdrukking ter aanduiding van een tweede en volgend proces dat betrekking heeft op een procesmatige verandering van nieuw zielenwezen tot geesteswezen. Het is de reis naar het oorspronkelijk onbeweeglijk koninkrijk. Het zal u bekend zijn dat ook de mensheid gezien als eenheid aan een wielwenteling onderworpen is. Deze wenteling vangt aan bij een nieuwe dag van dialectische openbaring en eindigt bij een kosmische revolte, om zich dan telkens en telkens weer te herhalen. Bij het naderen van het einde van een kosmische dag worden de verhoudingen en vibratietoestanden tenslotte van dien aard dat, voor de nieuwe dag van openbaring zal zijn aangebroken, geen mensen meer kunnen worden gered en bevrijd. Wanneer de laatste mens die daartoe mogelijkheid bezit in het proces van vrijmaking is opgenomen, vindt het geklank der laatste bazuin plaats. Dat wil zeggen, dan worden alle bevrijden in volstrekte zin van het dialectische levensveld met zijn beide sferen weggenomen en vangen zij de glorieuze thuisreis aan. De nieuwe broederschap, de nieuwe Una Sancta, is dan gevormd. Zij gaat uit den Heer tegemoet in de lucht. Zij is de groep die van deze aarde gekocht is. En haar leden zijn, ten eerste, toen zij nog waarlijk zoekenden waren, door den Geest Gods ontstoken. Ten tweede, in Jezus ontslapen. En tenslotte, door den Heiligen, universelen Geest, opgenomen in het proces van wederbaring tot kinderen Gods.